Welkom bij Keys to Music, de podcast waar we de deur openen naar de magische wereld van live pianomuziek. Ik ben Daria van den Berken en samen met meesterverteller Abdelkader Benali gaan we in gesprek. En we praten samen met ons publiek, met gasten, over wat live muziek zo bijzonder maakt. Dus zet je schrap voor een onvergetelijke rit terwijl we samen de toetsen van de muziek aanslaan. Welkom bij Keys to Music, de podcast.
Met vandaag de zaal.
Welkom bij Keys to Music, de podcast. En vandaag zijn we in een hele bijzondere ruimte, Abdel. We zijn niet zomaar in een ruimte. We zijn in Concertgebouw, de vereniging, in Nijmegen.
Ja, ik heb jou gevraagd of er mensen hier kunnen. Je had het over 1450 man.
Er kunnen hier 1450 mensen in. En dan heb je het podium is dan nog leeg. Dus dan komt daar nog het orkest bij en de solist. Het is een ongelooflijk mooi gebouw. Daarover straks meer. Maar we zitten hier ook. We zijn even verhuisd uit mijn studio naar Nijmegen. Omdat we het ook gaan hebben over de zaal. En we hebben weer publiek is hier aanwezig. Wat geweldig is. En we hebben een gast. Programmeur Kenne Peters. En we hebben onze vaste columnist Erik Voermans. Dus het belooft weer een bomvolle aflevering te worden.
En jij bent er, Daria.
Ja, ik ben er ook.
En jij bent er ook. Met de piano. Je gaat ook gewoon muziek maken.
Ja, maar dit keer is het niet mijn piano. De vereniging heeft een prachtig nieuwe vleugel. Die heeft nu twee vleugels. Dat is een ongelofelijke luxe. En jij bent er ook, Abdel. Ja. Leuk dat je er bent. weet je, die zaal... Ik wilde heel graag een aflevering doen over de ruimte waarin je speelt. En eigenlijk hoeft dat niet per se een zaal te zijn. Weet je, wij gaan nu naar concertgebouwen, naar concertzalen voor de mooiste concerten. Maar dit gebouw bijvoorbeeld is pas gebouwd in... Is de bouw begon in 1914, tijdens de Eerste Wereldoorlog. Maar daarvoor... stond er iets anders. Er stond de sociëteit weer de 20 jaar ervoor. En uiteindelijk, als je ook kijkt... componisten, Bach schreef voor de kerk. Daar hoorde je de muziek. Chopin speelde graag in salons. Daar speelde hij toch het liefst. Zo'n concertzaal met 1450 plaatsen... dat is pas een fenomeen dat begon aan het eind van de 19e eeuw, geloof ik.
Waar kwam die drang vandaan om ineens... Van die grote muziektempels te gaan bouwen. Het zijn bijna kathedralen. Hè? Ik bedoel, dit is een hele grote zaal. Het concertgebouw, daar kunnen 1600 mensen in.
Ja,
en de zaal waar ik mijn eerste concert heb gezien... was die van de Doelen in Rotterdam.
Oef, dat is de grootste.
Dat is echt niet normaal. Een soort van... Ja, je ziet eigenlijk niet meer... Als je helemaal achterin zit, zie je niet wie er speelt.
Nee, ze noemen het niets voor niets concert en congresgebouw. Geeft meteen zo'n enorm gevoel. Ja. Nee, dat is waar. Ja, ik vraag me het af. Was het de Mahler-symfonie die een aannemer noopte tot een groot gebouw... want er moesten 100 man op het podium? Of was het Mahler die dacht, er zijn nu grote podia. Ik ga symfonieën schrijven waar 100 mensen op het podium zitten.
De kip of het ei.
Ja. Ik vraag me dat al lange tijd af. Maar feit is dat er dus animo was. Men wilde naar een grootse ruimte voor een grootse concert. En eerlijk gezegd, nu, anno 2024, wordt het alleen maar groter. Want er worden nu niet alleen maar grote zalen gebouwd... maar er wordt een amalgaam aan zalen gebouwd. Ik bedoel, Tivoli Vredegaard met al die zalen eromheen. Tot met Cloud 9. Amare net geopend. Ook met verschillende zalen in één gebouw. De Elbphilharmonie in Hamburg, daar was veel om te doen. Enorme gebouwen, dus het wordt eigenlijk alleen maar groter.
Hoe is het voor jou als pianist, als je dan... De eerste keer dat je in zo'n grote zaal gaat spelen. Want je bent gewend om het in die mooie, gezellige kleine studio te doen. De kleine zalen, kan ik me ook niet bij voorstellen. Maar dit is toch ook, het is ook best wel intimiderend.
Ja, een zinderend. Ik weet nog, in Haarlem Philharmonie, dat is ook zo'n mooie grote zaal. Dat was mijn eerste echte grote zaalervaring toen ik 14 was. En dat was de finale van Prinses Christine concours. En dan mag je maar 10 minuten spelen. En je loopt behoorlijk onvoorbereid dat podium op. En Ja, ik moet zeggen, je podiumliefde valt of staat op dat moment. Want als dat gewoon te intimiderend is, dan krijg je toch al een groot waarschuwingssignaal dat dit misschien niet iets is wat je voor de rest van je leven moet ambiëren.
Ik ken heel veel, ik ken ze niet, maar ik hoor wel verhalen over briljante muzici die ten onder zijn gegaan aan podiumangst. Die ermee zijn gestopt, die nu apotheker zijn in Luna aan de Vecht.
Ja, maar wezen. Nee, we zitten hier inderdaad op het podium. En als we de zaal in kijken, dat is gewoon een gapende ruimte die je gaat vullen. Maar als je dan speelt, en de pianist heeft daarbij het voordeel dat hij ook in principe niet het publiek aankijkt. Je kijkt natuurlijk, je kijkt je vleugel in en verder. In principe heb je niet dat gapende uitzicht. Maar je moet het gevoel ervan ook negeren. Want heel veel pianisten zeggen ook, het moment dat je gaat spelen is in principe de focus daarop. En als je dan inderdaad nog steeds zenuwen voelt, ja, dan is er iets mis met de ambitie, denk ik. Wat er ook zo bijzonder is aan een zaal, is dat het is niet alleen een ruimte, er zit een heel bedrijf omheen. De concertzaal bouwt een groep mensen, weet je, mensen die dit er willen hebben, of een gemeente. Maar vervolgens moet die zaal gevuld worden. En dat kan niet één artiest doen of één persoon. Dat wordt een heel muziekbedrijf op zich. En dat fascineert mij ook mateloos. En daarom denk ik dat het tijd is dat we onze gast introduceren. Wat jij, Abdel?
Ja, dat is de programmeur van de vereniging. Ja. Zoals je zegt, er gebeurt hier dus elke dag wel iets. En er is iemand die daar programma voor maakt. En zijn naam is Kenne Peters. En hij komt bij ons zitten, ja.
Corbij.
Ja. Kenne, ja, eigenlijk heb ik maar één vraag aan je.
Vertel.
Wat doet een programmeur?
Ah, ja. Nou, wat een programmeur in elk geval niet doet, is achter een laptop zitten en allemaal technische dingen. Want die vraag krijg ik heel vaak als ik zeg ik ben programmeur. Oh, ja. En laatst zei iemand, welke talen spreek je dan? Ik zei Frans, Engels. Nee, programmeertalen.
Adobe.
Precies, dat soort dingen. Ik denk, hier hebben we een verkeerd beeld. Ja, wat doet een programmeur wel? Een programmeur draagt zorg voor het hele programma. En in mijn geval is dat dan het klassieke programma voor deze zaal. Of voor willekeurig welke zaal waar iemand werkt natuurlijk. We hebben een theaterprogrammeur. Sommige zalen hebben ook een popprogrammeur. Ik ben klassiek programmeur.
En laat je je leiden bij het programmeren van de muziek hier, ook door de akoestiek, ook door de zaal die je tot je beschikking hebt?
Zeker. Nou ja, je zei het net al, we hebben hier echt een grote zaal. 1450 stoelen, dat is een behoorlijke bak. Ook voor de regio waar we in zitten. Nijmegen is niet de grootste stad van Nederland. Het is wel een van de grootste zalen van Nederland. Dus bij het programmeren let ik ook echt op welke artiesten of welke concepten, welke programma's kunnen die zaal toch zeker voor een groot deel vullen. We hebben gelukkig ook nog een hele mooie kleine zaal hier boven, 250 stoelen. En die is veel intiemer. Die is ook prachtig, heeft een heel andere sfeer. En daar kun je echt kleinschalige dingen programmeren. Bijvoorbeeld jonge artiesten of kindervoorstellingen. Waarmee je weer een heel ander publiek bedient. Het gat tussen 250 en 1450 is wel heel groot. En er zijn ook zalen, gebouwen, concertgebouwen. Je noemde Tivoli Vredenburg al, Daria. Die meerdere zalen hebben. Dus ook middenzalen, zoals ze dat noemen. 400 stoelen. Ja, dat missen we hier. Dus er is ook echt een segment van aanbod, zoals we dat dan noemen. Dat ik hier niet kwijt kan. En daar zijn andere plekken in de stad of in Nederland voor. Dus wat we hier vooral hebben is een orkest. Fion, dat is ons huisorkest. Zij wonen tussen aanhalingstekens in Arnhem en in Enschede. Het is een fusieorkest van het Orkest van het Oosten en het Gelders Orkest. Maar het Gelders Orkest en dus nu ook Fion heeft een hele lange traditie in Nijmegen. Die spelen hier al heel wat jaren, decennia. Dus toch 10, 12, 13 keer per jaar staan zij hier op de bühne. Nou, dat vult je programma al voor een deel. Dan hebben we een bloeiende kamermuziekvereniging. Daria heeft daar wel eens voor gespeeld ook. Die hebben 8 concerten per jaar met echt grootschalige kamermuziek. En met grootschalig bedoel ik dan vooral qua naam. Internationaal, strijkkwartetten, pianisten, pianotrio's, soms wat zang.
En die bestaan ook al 70 jaar, of meer dan 70 jaar.
Ja,
dus
volgend jaar hebben ze hun 75ste seizoen.
Ja, ongelooflijk.
Het wordt een jubileumjaar.
Ja, ja, en het zit altijd afgeladen vol. Hè? Ja. Dus dat is ook zo, als een grote zaal afgeladen vol zit, ongelooflijk wat
dat
de sfeer.
Dat is
een
magisch gevoel, hè?
Ja. Hoe is het voor jou als je de zaal vol ziet? Je programmeert natuurlijk. We komen zo eventjes op de finesse van het programmeren.
Zeker.
Maar ik kan me voorstellen, op dinsdagavond is de zaal anders dan op zaterdagavond. Ik weet uit eigen ervaring van het spelen in zalen dat het moeilijkste is dinsdagavond, want dan is nog niemand dronken.
Ja, maandag en dinsdag, dat zijn slechte dagen.
Je moet al echt hard werken voor je brood. En op vrijdagavond, zaterdag, dan is iedereen al een beetje teut.
Ja.
En dan is eigenlijk alles goed.
Dat is jouw ervaring.
Dat is mijn ervaring, ja.
Heb jij dat ook, Daria?
Ik speel niet zoveel concert op maandag en dinsdag. Wat zou dat betekenen?
Zijn mensen dronken op zaterdagavond in het concertgebouw?
Nee, ook Kenny, jij weet net zoals ik dat wij zo netjes zijn in de klassieke wereld. Ja. Niemand is dronken, nee.
Maar is dat toch wel meer een ontspanning? Ja, toch een gevoel van ontspanning. Zeker. En het weekend breekt aan. Maar wanneer is dan voor jou, waar zit voor jou de persoonlijke triomf?
Ja, dat verschilt. De triomf voor mij is zeker niet altijd als de zaal vol zit. Ja, dat is een heel fijn gevoel en dat wil je ook. Maar je programmeert niet alleen maar voor volle zalen. Dat kan niet. Je wil ook programma's of artiesten een kans bieden die een minder groot publiek bereiken. Voor mij is een concert geslaagd als het publiek dat er is, en of dat nou 100 of 1000 mensen zijn, een fantastische avond gaat. Van begin tot eind. Dus vanaf dat ze over de drempel komen, hun jas ophangen, koffie, thee, een biertje nemen. Mensen ontmoeten in de foyer en dan samen een gezamenlijke ervaring beleven. En dat is de magie van een zaal, denk ik. Dat je echt samen een reis doormaakt, een muzikale reis of een theaterzaal is het weer anders. Maar
wat ik zo leuk vind dat je nu zegt, hè, dat je die avond hebt. Ze hebben een mooie reis meegemaakt. Ze komen met een warm gevoel naar buiten, met verhalen in het hoofd. Wie vertelt jou dan vanuit die zaal, vanuit dat het publiek heeft genoten? Zijn dat die vrijwilligers die bij de deur staan? Ja. Zijn dat de mensen bij de bar? Waar zit die antenne?
Ja, goede vraag. In de eerste plaats,
je kan er zelf niet altijd bij zijn.
Nee, maar dat probeer ik wel zoveel mogelijk. Ja, ik programmeer hier in Nijmegen zo'n 35 programma's zelf. Plus dan het orkest en de Kamermuziekvereniging op jaarbasis. En deze zaal is gebouwd voor klassieke muziek ooit. Midden in de Eerste Wereldoorlog. Maar we doen hier veel meer dan alleen maar klassieke muziek. Er is hier popmuziek van Joe Jackson tot Rufus Wainwright. Er is hier carnaval elk jaar. Er zijn hier bedrijfsfeesten. De Vierdaagse.
Ja.
De Zeven Heuvelen doet hier persconferenties.
Jullie weten het beter dan ik
uit een goede bron.
Nee, ik zag nu ook een groot NEC-plakkaat aan de voorkant.
Ja,
van
die spelen
van
de bekerfinale.
Ja.
Ik moest uitgelegd krijgen wat dan de beker is.
Oh,
ik zei, maar is dat
niet
dan de landsfinale? Het is niet de landsfinale. Oké, okay, maar wat is dan de beker? Ja, dat is heel belangrijk. Nou, goed. Doet er niet toe, maar terug
dat
naar
gevoel.
De vraag. Ja, dat gevoel, die antenne, dat ben je in de eerste plaats toch zelf. Mm. Maar dat zijn ook vaste bezoekers. We hebben hier mensen die komen hier 20, 30 keer per jaar. En die weten mij altijd te vinden, ook al is het per e-mail, om even te laten weten wat ze ervan vonden. Negatieve en positieve dingen. Dat zijn onze eigen personeelsleden die achter de bar staan. We hebben een evenementenbegeleider die bij elke avond aanwezig is. Meerdere verschillende natuurlijk, maar die schrijft aan het eind van de avond ook een rapportje. En er staan altijd wat publieksreacties in. Nou, dat soort dingen. Dus als ik er zelf ben, dan maak ik ook even een rondje door de foyer en spreek ik gewoon wat mensen aan.
Jullie hebben ook technici in dienst? Hoe belangrijk?
Zeker.
Hoor je ook wel eens van technici iets terug? Dat ze hebben genoten? Want technici zijn vaak heel recht toe recht aan. Doen dat werk heel goed. Zijn natuurlijk bijna een heel jaar in het theater in de vereniging.
Ja.
En soms zijn ze ook gewoon heel ontroerd door wat ze hebben gehoord.
Absoluut. Grappig, dat klopt helemaal. Ik moet het niet te hard zeggen, maar technici zijn soms een bepaald slag mensen.
Horen jullie dat?
Heel
dat?
Harde werkers. Ja. En iedereen doet het ook vanuit liefde voor het vak. Maar die liefde voor wat dan het vak precies is, verschilt soms een beetje. Ja. Wij hebben gelukkig nu een hele fijne technische ploeg. Die ook wat verjongd is de afgelopen jaren. Omdat mensen met pensioen zijn gegaan en dergelijke. Maar als een technicus tegen mij zegt na een concert, wauw. Dit was echt mooi. Dan denk ik, oké, dan hadden we echt iets tofs.
Ja, grappig is dat. Hè? Ja, ik had toen met die tournee dat er sommige technici het heel mooi vonden. Dat deed me wel iets. Want ik wist, deze jongen die ziet er gewoon 300 dingen per jaar.
En, ja. en soms zitten ze de hele tijd op hun telefoon. En dan, ze moeten even schuiven en dan kijken ze even omhoog. Ja. Nou, daar doe ik ze tekort mee. Maar dat kan zo voelen soms,
Ik wil nog even naar de magie van deze zaal. Het is echt een mooie zaal, mooie bogen. Hij is groot. Er kan volgens mij ontzettend veel licht naar binnen. Dat hebben jullie eraf gedekt. Wat is het karakter van deze zaal? Hoe zou je hem omschrijven als mens?
Oeh, dat vind ik wel een mooie vraag. Kijk ik toch even de zaal in terwijl ik dit probeer te formuleren. Ja, het is een imponerende zaal, een imposante zaal. Het is heel groot. Het heeft een vrij specifieke architectuur. Het doet denken aan het concertgebouw, maar is toch heel anders. Ja. Het concertgebouw Amsterdam bedoel ik dan. Deze zaal is, ik denk, 25 jaar na het concertgebouw gebouwd. Dus je ziet in de architectuur ook dat we wat verder zijn in de tijd. Ik vind het een hele warme zaal. Dat doet het rood plush van de stoelen natuurlijk. Maar ook, je wordt een beetje omarmd door de balkons hier.
Er zit zelfs een tweede balkon.
Dat klopt. Er zijn kleine bolletjes licht zo onder het balkon gemonteerd. En die geven ook een heel sfeervol gevoel. Ja, ik ben hier heel graag. Een collega, een programmeur van een andere zaal, zei een tijdje geleden... De zalen waar wij voor werken, die zijn niet van ons. Wij mogen er alleen een tijdje op passen. Maar als ik hier ben, dan voelt het toch wel als mijn zaal. Ik werk hier nu 5 jaar en dat voelt echt
eens,
zo.
Ga je wel eens, als Fion hier aan het repeteren is... en dat is zo'n moment dat de muzici op het podium zitten... maar er geen publiek is, ga je wel eens dan in een publiek zitten en... ja, want het is toch je huiskamer. Je zei net, past erop, maar ik denk als ik hier echt definitief zou werken... dan zou ik het als mijn huiskamer zien. Ga je wel eens gewoon luisteren naar zo'n repetitie?
Af en toe, zeker. Fion repeteert hier hun gebruikelijke programma's niet. Dat doen ze in Arnhem en Enschede. Maar ze hebben natuurlijk altijd een voorrepetitie of een bouwdag of zo. Of als er iets voorbereid wordt, dan ga ik meestal wel even de zaal in. Dan staan de deuren ook open en dan lopen de mensen in en uit. Ja. En vorige week of 2 weken geleden hadden we een groot diner hier. Dan staat de hele zaal vol met ronde tafels en met prachtige bloemstukjes en dergelijke. En ik weet ook niet altijd wat hier gebeurt. Want mijn collega's van de verhuur of van de andere programmeurs... die dat kun je eigenlijk niet allemaal bijhouden. Zoveel gebeurt er hier. En dan kom je binnen en denk je, oh, er is heel veel reuring. Even een kijkje nemen.
Hey, ja. Want wij kennen elkaar omdat hier ook de pianobiennale plaatsvindt. Ja. En in Arnhem. En jij was tot voor kort ook programmeur in Arnhem.
Klopt.
Dus
8 jaar lang.
Ja, 8 jaar lang ook daar programmeur. En... kijk, programmeren is niet mijn vak. En ik heb. Jij bent mijn buddy hierin. Om mij te helpen gewoon goed te snappen hoe je een pianobiennale moet maken. En één ding is mij heel erg bijgebleven in de afgelopen jaren. Er was een moment ergens in juni dat ik jou belde. En je bent super druk. Want ja, je gaat inderdaad ook naar de concerten. En je bent aan het programmeren. Dus druk, ja. druk. En je zei: oh ja. Ik vroeg jou om raad voor iets en je zei, oh ja, even ontspanning. Terwijl ik dacht, ja, ik heb weer een programmeervraag voor je. Wat nou ontspanning? En toen zei je ineens, want ik heb dan even niet te maken met de regels of de programmeerwijze. En je kon even vrij brainstormen met mij. Ik heb inderdaad een festival waar ik gewoon heel vrij alles kan doen wat ik wil. En ik heb niet dat hele gebouw, zeg maar, als verantwoordelijkheid. Maar wat bedoelde je daar precies mee? Wat was die... Dat was namelijk echt een indrukwekkende opmerking, vond ik dat.
Ja, dat heeft op jou heel veel indruk gemaakt, op mij iets minder. Ik kan het me niet zo goed herinneren, grappig. Maar ik denk dat ik bedoelde dat de klankbordgesprekken die wij samen hebben gehad, zo zie ik het dan maar even, waarin jij allemaal dingen op mij afvuurde van oké, en wat nou als we dit doen? En die pianist en dat programma en dit wil ik graag. Dat is voor mij, is dat spelen. Oh ja. Want dan kun je helemaal vrij uitdenken zonder restricties van de dagelijkse gang van zaken van ons bedrijf hier. Als je bij nul mag beginnen en alles helemaal vrij mag bedenken, dan ja, ik vind dat is het allerleukste, dat is het creatiefste.
Maar noem eens 2 restricties waar je hier dan aan gebonden bent. Want daar kwam ik dan voor het eerst achter. Ik dacht namelijk ook dat jij al gewoon vanaf nul begint.
Grappig.
En gewoon alles mag bedenken.
Ja, in theorie is dat natuurlijk zo. Maar we hebben altijd vaste partners die hier elk jaar zijn. Laatst vroeg iemand mij ook, maar bedenk jij dan alles wat iedereen speelt? En ik denk dat het daarmee te maken heeft. Want jij kunt dat doen.
Ik kan
dat
doen.
Ja, wat is de macht van de programmeur?
Ik kan echt zeggen, ik wil deze Liszt-sonate. En ik ga er de pianist op uitzien, want ik wil dat stuk horen.
Ja.
En
ik krijg aanbod. Ik krijg gewoon letterlijk mailtjes van soms artiesten zelf. Er zijn artiesten in Nederland die zichzelf vertegenwoordigen. Sommigen hebben een manager of een impresario.
Word je wel eens gestalkt?
Oh ja, joh. Tuurlijk. Ja, maar ik zeg ook wel eens, het werk van een programmeur is eigenlijk vaker nee zeggen dan dat je wel iets met elkaar kunt.
En dan zeg je nee en dan blijven die mails toch komen?
Soms.
Wat willen ze dan van je?
Ja, spelen. Ze willen hier staan, op dit podium, tuurlijk. En dat is omdat ze op deze plek willen staan. Maar het is ook gewoon geld verdienen. Het is ook hun werk.
Nee, er zijn geen regels inderdaad. Ik snap dat van die kant heel erg. Hè? Je moet gewoon blijven mailen.
En het vervelendste is, dat vind ik eigenlijk, je ziet het meteen of een artiest weet wie die aanspreekt, wie die mailt. Soms krijg je een mail, dan staan 20 van je collega's in cc en denk je, dit is gewoon schieten met hagel.
Ja.
Of je mailt mij als programmeur van de vereniging met deze zaal indachtig. Hey, ik vind Nijmegen tof om die en die reden. En ik denk dat dit programma heel goed past. En dan denk ik, hier moet ik mee in gesprek.
Ja.
Ken je nog één ding over, misschien ook nog voor de luisteraar. Ik weet dat programmeurs ver vooruit boeken. Theaterwereld tot 2 jaar vooruit. Hoe zat hier in de concertzalen ook 2 jaar vooruit?
Vergelijkbaar, 1,5 denk ik. Zo, we boeken ook steeds vaker bij door het seizoen heen. Dus als er een interessante voorstelling of project gemaakt wordt nu, wat nu relevant is, dan houden we daar ook een beetje ruimte voor om dan over 3 maanden iets neer te zetten wat echt over het heden gaat. Maar een grote pianist of een koor, dat gaat vaak echt wel 1 jaar tot 1,5 vooruit. Omdat er een hele tournee gepland moet worden met vliegreizen, busreizen, hotelkamers, et cetera.
En stalk jij pianisten?
Er zijn mensen die ik al een tijdje probeer te krijgen. En dat lukt soms wel en soms al heel lang niet.
Herbert Rood? Ik ben heel benieuwd.
Tipje van de sluier?
Nou, Janine Jansen is iemand die echt een hele volle agenda heeft. En die ook weet uit ervaring hoe het is om te veel te doen. Zij is een paar jaar geleden echt keihard op de bek gegaan. Heeft een zware burn-out gehad. En is daarvan weer opgekrabbeld. Maar met haar manager ben ik al tijden in gesprek van, oké, kan ze nou komend jaar? Ja, nee, het zit te vol. Nee, ze doet geen recital-tournee. Nee, ze heeft al dat en dat. Dus dat is...
Nou ja, via deze weg, Janine, als je luistert.
Heel graag.
Nijmegen, te gekke stad, geweldige zaal.
Mooiste zaal, hè?
En Kennis, het allerbeste cappuccino van Nederland. Maar is het nu tijd voor de column van onze vaste columnist Erik Voermans.
Pianoconcerten. Beethoven schreef er 5, net als Millot, Saint-Saëns en Martinu. Tjerepnin bracht het tot 6. John Field haalde de 7. Ignaz Moscheles kwam tot 8. En Hummel en Sorabji zelfs tot 9. En dan hebben we nog de kampioen, Mozart. Hij schreef er 27. De Noor-Griek steekt hier wat bleekjes bij af. Hij componeerde slechts 1 pianoconcert. Maar dat was wel een voltreffer, meteen na de première in 1869 al. Het is een van de meest uitgevoerde pianoconcerten. Iedereen kent het begin. Met die donderende, verdubbelde octaven in beide handen naar beneden, dat onwillekeurig het beeld op het netvlies brengt van een corpulente man die van de trap valt. Maar misschien heb ik wel te veel filmpjes van Laurel en Hardy gezien. Hij schreef het op zijn 24ste tijdens een vakantie in Denemarken. Maar hij bleef er zijn hele verdere leven aan sleutelen tot aan zijn 64ste. In de loop van die 40 jaar maakte hij wel 7 verschillende versies. Waar was hij naar op zoek? Intrigerende vraag. Helaas kunnen we het hem niet meer vragen. In 1909 maakte Wilhelm Backhaus er het eerste pianoconcert van dat ooit op een schellakplaat is vastgelegd. Omdat er maar 3 minuten op 1 plaatkant paste, moest het stuk worden ingekort tot een versie van 6 minuten. Wat Grieg daarvan zou hebben gevonden, weet niemand. Maar ik heb wel een vermoeden. Gelukkig voor hem was hij toen al 2 jaar dood.
Schellakplaat?
Ja, schellakplaat. Ja, dat zijn die grote, wat is het? De zwarte platen, toch?
Maar het Grieg pianoconcert naar 6 minuten. We hebben in onze eerste aflevering alleen al de cadens gehoord. Hè? Die duurt 3 minuten. Dus het Grieg pianoconcert naar 6 minuten, dat is hel. Dat kan niet.
Daria, wat ik me kan voorstellen is, ik weet bijvoorbeeld dat er van sommige pianosonates snellere en langzamere versies bestaan. Kan het ook zijn dat als je in zo'n zaal bent, hè, en je gaat zo op in de muziek, dat je letterlijk de tijd vergeet en dat die sonate ineens veel langer duurt dan je had gepland.
Als je dat doet met een orkest naast je, dan ben je, dan gaat dat waarschijnlijk mis. Want niet ieders energie is hetzelfde. En je moet vooral luisteren naar en met de dirigent daarin toch wel afspraken maken. En dan kan je alleen in zo'n cadens, wanneer je solo speelt, de vrijheid nemen. Maar nee, het is de muziek die het doet. En de zaal is. Kijk, je projecteert naar het einde van de zaal, maar je gaat daar met orkest niet je tempo op aanpassen. Alleen als je gewoon bezig bent met een zin. Want het is natuurlijk een verhaal dat je vertelt. En je speelt solo. Kan gebeuren, maar ja. Het gebeurt.
Maar dat zijn seconden, niet minuten.
Wat?
Dat zijn seconden, niet minuten.
Niet minuten. Weet je, ik bedacht me, een van de mensen die hier niet wilde optreden, omdat hier nog geen goede zaal stond voor 1940, was Mengelberg, de dirigent. Als er iemand bekend staat om het 5 keer langzamer spelen van een stuk dan gebruikelijk was en is, dan is het Mengelberg. Want hij heeft de Matthäus Passion, ik weet niet hoe lang laten duren, alle tempi. Ook als je de zangers hoort, dan denk je, wauw, dat je het met je adem vol kan houden. Nee, die ging veel langzamer spelen, maar dat soort extreem. Ik zou eens bijna zeggen, helaas, dat zie je nu steeds minder.
Heb je wel zoiets meegemaakt die je kennen? Dat een
dat
stuk
het zo extreem wordt? Nee. Ja, er zijn wel excentrieke mensen op dit podium waarvan je soms denkt, oké, dat is niet mijn versie van dit stuk. Maar nee, ik kan me even niet iets specifieks herinneren.
Maar weet je wat wel gebeurt? Ik bedoel, en daar is ook literatuur over. Dat je je ergert aan de zaal. Ja, het kan ook de andere kant op. Hè. We zitten hier helemaal in de gloria over een mooie zaal en over hoe fantastisch is. Ik heb hier 2 brieven en ik weet niet of de personen in kwestie ook sneller gingen spelen. Maar als het koud is, ga je wel proberen jezelf warm te houden. Maar ik heb hier bijvoorbeeld een brief van Clara Schumann, Clara Wieck Schumann, die in 1863 op bezoek was in Arnhem, nog voordat de prachtige muzenzaal en het muzis eigenlijk was gebouwd. Dus niemand gaat me nu scheef aankijken. Ja, de voorloper. Maar zij schreef over haar bezoek in haar dagboek. 20 januari. We gingen naar Arnhem, waar ik het afschuwelijkste concert speelde dat ik ooit heb meegemaakt. Het concert vond plaats in een grote houten hut en er woedde zo'n storm dat je er niet zonder gevaar naar binnen kon gaan. Het hele concert lang woedde de storm zo dat je minutenlang niets van de muziek kon horen. Het klonk alsof het dak voortdurend omhoog en weer omlaag bewoog, totdat ik dacht dat de hele zaal zou instorten. Het hele publiek had zichzelf ingepakt in bontjassen. De dames droegen voetwarmers onder hun voeten en daar zaten ze rustig alsof ze eraan gewend waren. Ik zal nooit vergeten hoe ik die avond heb geleden. Mijn nek bloot en de koude lucht stroomde constant langs mijn rug. Mijn armen werden stijf terwijl ik speelde. En bovendien was het orkest er ellendig aan toe.
Ja.
Dit lijkt me zo erg.
Heb je het kennen? Of komt het wel eens dat je muzici hebt die klagen over de zaal? Of die klagen over de omstandigheden? Nou, of die alleen maar blauwe M&M's willen?
Wij hebben het geluk dat mensen deze zaal altijd fantastisch vinden. Ja. Nijmegen staat ook wel echt, of de vereniging staat te boek als een van de beste akoestieken van Nederland. En dat komt, en dan moet ik je toch even aanvullen, Daria, door Willem Mengelberg. Ja. Want die sociëteit waar jij het net al over had, die hier op dezezelfde plek stond ooit. Dat was ook een beetje een houten gebouw, stel ik me daarbij voor. En in ieder geval veel kleiner en anders dan wat het nu is. En het Concertgebouworkest trad hier toen wel al op. Enkele keren per jaar, 3, 4 keer zelfs soms, met Mengelberg op de bok. Maar die zaal was notoir niet zo best. Vanwege, denk ik, de akoestiek, maar ook de voorzieningen. En op een gegeven moment, ergens in 1910 denk ik, heeft Mengelberg gezegd, het Concertgebouworkest zal niet meer naar Nijmegen afreizen als Nijmegen geen betere zaal bouwt. Oh. Dus toen, midden in die Eerste Wereldoorlog, heeft Nijmegen hals over kop dit kasteel hier neergezet om het Amsterdamse orkest te kunnen behouden in Nijmegen.
Maar dat is toch prachtig dat in die tijd de politiek nog wel naar kunstenaars luisterde.
Precies, ja, absoluut. En heel veel geld uitgaf aan dit soort
dingen. Mengelberg had dus een artistieke, maar ook politieke macht.
Ja, zeker.
Je weet ze politieke voorkeuren? Ja, nee.
Oké, dat is weer een ander hoofdstuk.
Die zijn inmiddels ook weer omstreden. Ja, ik heb laatst een hele mooie doopje gezien, maar dat is een ander verhaal.
Over politieke voorkeuren gesproken.
Nee, maar artistieke voorkeuren.
Dat is weer een bruggetje naar onze volgende brief.
Overigens, de volgende brief gaat even over het Kurhaus. En misschien heeft deze brief hoewel dat natuurlijk privé is, in invloed gehad op dat het Kurhaus eigenlijk niet meer voor concerten wordt gebruikt.
In Den Haag. In Den Haag, bij de Pier.
Ja. Ja. Dit is Percy Grainger en die schrijft: mijn lieve kleine moeder, vanuit Den Haag dus. Het doet mij heel veel pijn dat ik u moet deprimeren met het nieuws dat het concert gisteravond geen succes was. De hele menselijke sfeer van het Kurhaus is voor mij zo ziekmakend. De zaal is te groot voor een recital. En precies dezelfde Bechstein die eerder zo glorieus klonk in de kleine Haagse zaal, voelde en klonk houtachtig in de grote zaal. Het publiek was zo kil. Ze vroegen slechts om één toegift aan het einde. Hoewel het Kurhauspersoneel en een krant het wel wat leken te vinden. En het lijkt er wel op dat de Nederlanders mij beginnen te ontdekken. Abdelkader, ik heb net een stukje weggelaten uit deze brief.
Dit is een Australische pianist.
Een Australische pianist.
Uit de jaren 30.
Ja.
Die furoren maakte in Europa.
Ja, ja. Ja,
maar deze man, daar zit een donker randje aan.
Ja, ja, ik heb net een stukje weggelaten. Ja. Want er zat een zwaar antisemitische zin in. En ik kan hem gewoon niet voorlezen. Ga ik ook niet doen. Maar ik wilde deze brief voorlezen, want het raakt een beetje. Ik krijg ook soms telefoontjes van of programmeurs of directeuren die mij vragen wat te doen. Want het is nu wel iets van deze tijd dat een zaal zich afvraagt of hij stelling moet nemen als er artiesten komen die openlijk ergens iets van vinden en kennen. Jij zit hier nu, dus ik dacht, misschien is dit even de mogelijkheid om te vragen hoe jou dat bezighoudt. Als er artiesten zijn die zich... En het ligt, deze jaren is het extreem.
Ja, zeker.
Programmeer jij een briljante pianist die strak pro-Poetin is?
Nou, dat is meteen een heel concrete vraag en ook een concreet voorbeeld. Ja en nee. Kijk, in principe nee. Iemand die echt uitgesproken pro-Poetin is, zoals Valery Gergiev, de dirigent die inmiddels nergens meer welkom is, die programmeren we niet. Maar het ligt natuurlijk het is een veel grijzer gebied dan dat. We hebben continu dit soort discussies, niet alleen over klassieke muzici, maar ook over theater, programma's, gezelschappen. Een tijdje geleden hadden we hier een herdenking van... De man die het pro-Palestina...
Dries van Acht.
Dries van Acht, dankjewel.
Die hier vandaan komt. Die precies. In Nijmegen is overleden.
Dries van Acht is onlangs overleden. En wilde de organisatie die hij heeft opgericht wilde hem herdenken. En dat wilde ze graag hier doen. Nou ja, dat was natuurlijk ook voor ons een best wel... Ja, niet discutabel, want je wil daar ook een plek voor zijn. Je wil voor alle stemmen in de samenleving een plek zijn. Maar nu ligt dat zo onder een vergrootglas dat we daar wel even een paar keer over hebben nagedacht. Van, ja, hoe kunnen we dat?
Uiteindelijk.
We hebben het gedaan. Ja. We hebben de organisatie hier gehad. We hebben er goede beveiliging bij gehad. We hebben met al onze mensen goed overleg gehad. En dat is allemaal gelukkig helemaal probleemloos verlopen. Maar je hebt continu die discussies nu over het artistieke programma, over de partners. In Arnhem hebben we het aan de hand gehad. We hebben 2 keer... een Forum voor Democratie congres gehuisd. Onze directeur in Arnhem die heeft het toen verdedigd door te zeggen: wij hebben ook GroenLinks en VVD in huis. Dit is een democratisch gekozen partij in de Nederlandse Tweede Kamer. Daar moet je ook plek aan bieden, want wij zijn een publiek huis met publiek geld. En ik kon me daar een heel eind in vinden, maar ja, waar ligt die grens, hè?
Daria, jij wordt gebeld. Mm-hmm. Welk advies? Dat morele kompas. Welk adviezen geef jij? Worstel je ermee?
Nou, ik merkte een vrij concreet antwoord. Want dit ging dan over een muzikus. Weet je, als je je openlijk of niet openlijk uitspreekt. Ik wist op privéniveau wat iemand vond. Ik wist ook dat deze persoon zich niet openlijk uitspreekt. En voor mij is daar een soort grens. Want ja, kijk, ik las nu ook een brief voor. Hè, dat het nu, nu is dit publiekelijk. Maar dit kwam niet in de krant te staan. En je moet het, weet je, je moet dingen kunnen zeggen. Dus ik, voor mij lag daar een grens om te zeggen ja of nee. Maar goed, het was niet aan mij. Mij werd advies gevraagd. Maar dat is een manier om er stelling in te nemen.
Ik wil nog even terug naar die zaal.
Ja.
En ik wil even naar jou, Daria. Want we hebben nu vooral de zalen bejubeld. En hoe goed al die zalen zijn, et cetera. En dat die zalen nog altijd ook plekken zijn van publieke fora. Waar dus alle stemmen welkom zijn. Ja. Ook als je het niet mee eens bent. Maar ik wil nu even van jou horen, Daria. De rotzalen. De slechte zalen. Oh. De zalen waar je met koppijn wegging.
Naming en shaming.
Ja. Ja. Wat ik ook hoor is dat van pianisten met wie ik heb gewerkt in het theatercircuit. Is dat in de toneeltheaters de piano altijd... dat er een 5 mm stof op ligt en ze zijn slecht gestemd.
Ik heb één keer met een pianoconcert van Mozart meegemaakt... dat van de vleugel dat voorstukje af was. Er waren wat stukjes lat weg van die vleugel. En een paar toetsen deden het niet. En dan maakte... Ja, in Nederland. Ja, ik stond paf daarover.
Het was
ik
in een kringloopwinkel.
Nee, het was echt in een zaal. Het was echt in een zaal. In
waar
het
mensen
noorden van Nederland
betaalden.
Ja. Ja, en ik met een orkest kwam spelen. Ja, en dat was voor mij een grens. Ik heb wel gespeeld, hoor. Maar het was... De volgende keer doe ik dat niet meer. Want ik liep heel ongelukkig weg van dat concert. Ik kon niet muziek maken zoals ik het op dat moment wilde doen. Aan de andere kant dacht ik, dan komt er soms bij mij ook van... wat het ook is, welke piano ook. Ja. Weet je wel, ik ga altijd spelen. Een beetje de wat ik te veel over Sovjet verhalen. Weet je, van je Oistra ging ook naar Siberië. Gewoon spelen. hier merkte je, als je gewoon niet kan doen wat de bedoeling is. En dan is het materiaal, de piano, nog belangrijker dan de akoestiek. Want ik merkte ook, ik heb wel 10 jaar geleden een soort turn gemaakt. Tot die tijd dacht ik inderdaad, ik wil alleen de mooiste zaal. En alles zo goed mogelijk. Maar je kan je ook aanpassen aan een zaal. Met het repertoire bijvoorbeeld. En ik moest op een gegeven moment in Paradiso spelen iets. En per definitie is een theaterzaal of een popzaal niet goed voor klassiek. Het is te droog. Het is Het is gewoon kurkdroog. Versterking heb ik een hekel aan. Het moet alleen soms. Maar hier was ik ging op dat moment de muziek van Handel naar publiek brengen. Dus ik zei, nee, dit moet ik dan wel gaan doen. Maar ik kwam er gaandeweg achter dat die piano waar ik op speelde... eigenlijk, ik moest me even voorstellingsvermogen veranderen. Nee, dit is net een klefcimbel. Sorry. We hebben natuurlijk een aflevering gehad... waarin ik het ook opneem voor de klefcimbel. Maar in dit geval moest ik pedaalgebruik gewoon negeren. En ik zag het bijna als een artistieke uiting. Gewoon eenmalig. En eigenlijk werd het een heel plezierig... ik hoefde niet lang te spelen, maar het werd een plezierig moment.
Spelen aan de beperkingen en daar het maximaal uit halen.
Ja, ja, maar er zijn genoeg grenzen. Ja.
Grappig dat jij dat zegt. Ik heb een beetje een omgekeerde ervaring gehad laatst. We hebben hier nu 2 vleugels. We hebben een nieuwe vleugel die we vorig jaar hebben gehad, gekregen, gekocht. En een oude vleugel die we opgeknapt hebben. En onlangs was hier een pianist en ze mogen dan kiezen. Dus dan mag je even beide vleugels uitproberen. En deze mevrouw die ging zitten achter de oude, geloof ik, begon wat te spelen. Ging achter de nieuwe. 3 noten. No. Terug naar de oude. En toen zei ze, dit instrument kent deze muziek. Dit is al zoveel op dit instrument gespeeld, nou, et cetera. Fijn om te horen. Dus toen ging ze even inspelen. En na een tijdje kwam ik terug en ik zeg, en is de piano naar wens? En toen zei ze, ja, maar ja, weet je, met een zaal als deze maakt de piano eigenlijk helemaal niet uit.
Ja, maar dat is ook weer waar. Ja, dat is, ja, nee, daar heb je gelijk. Misschien is het zelfs een
inbalans.
We gaan
nu toch ook weer ophemelen. Wordt tijd.
Ja, dat is een beetje mezelf kapot kloppen. Maar ik vond Daria's punt net over de akoestiek is belangrijker dan het instrument.
Nu heb ik wel, dat was wel een grote stellingname. Nee, je hebt gelijk. Kijk, een zaal kan het zeker verbeteren. Maar ik zit er natuurlijk als speler een halve meter vandaan. En als de piano niet inspireert, dan...
Ja, dat kan ik me helemaal voorstellen.
Dan haak ik af. Ik vind het een licht romantische opmerking van deze pianist. het is iets wat... Het klinkt heel romantisch. Je hebt gelijk. Deze zaal heft heel veel op. Ja. Dus
het omgekeerde is ook zeker waar, een kurkdroge zaal. En toch, er zijn ook opnames. Sviatoslav Richter bijvoorbeeld zijn... er zijn bepaalde opnames echt door Melodia, het Russische label gemaakt. Kurkdroge opname, piano. Ja. Je hoort meer hamer dan echt klank.
En het blijft geniaal.
En het blijft geniaal.
Ja, maar dat is Richter. Dus ik bedoel, ja, dat is de derde
pas. Dus toch aan de pianist.
Dit proberen we de hele podcast al duidelijk te maken hoe al die elementen met elkaar in verbinding staan.
De ongrijpbaarheid van de muziek. Nog even over de ontvangst. Voordat je op het, voordat je hier gaat op de pianokruk gaat zitten en begint, is natuurlijk de ontvangst. Je komt aan, je parkeert, je loopt naar binnen, je wordt ontvangen, de gastheer, gastvrouw. Ik heb wel eens meegemaakt dat er geen ontvangst was en we moesten omkleden in het washok. Ja. En iemand had daar ook zijn, en er was ook zijn hond geparkeerd. En er was ook helemaal niemand die ons, die naar ons toe kwam te zeggen. Ik moest er spelen, theater, van welkom, wat dan ook. We klommen via een zijtrappetje, heel snel klommen op het hoofdtoneel. En de afloop, ik ging dan wat boeken verkopen, kreeg ik niet eens een drankje aangeboden. Het was echt de hel. Nu jij, Daria.
Nee, maar nou, ik ben benieuwd.
Zo'n ontvangst, dat doet toch iets met je?
Als je
dat iemand zegt welkom. Of
het doet heel veel, Abdel. Ik weet niet hoe jij die avond zelf hebt gedaan, gewoon kwalitatief. Maar als er inderdaad een ontvangst is. En ik kan je zeggen, ook juist na afloop. Als je alles van jezelf hebt gegeven, hè, want je zit leeg en moe. En je hebt alles van jezelf laten zien. Want ja, dat doe je als artiest op zo'n avond. En na afloop is er ook niemand. En vooraf niet, ja. Ja, dan voel je nog leger. Ik bedoel, dan ben je gewoon. Ik weet niet, zo'n zaal is inderdaad ook. Je wilt zeker ontvangen worden.
Wat ik zo mooi vind wat je hier zegt, is hoe belangrijk het is. Ook jij bent op topniveau, een van de toppianisten van Nederland, Europa. Is dat toch dat persoonlijke, dat er iemand de afloop is, die een drankje aanbiedt met wie je even. Dat heel belangrijk is.
Heel belangrijk. Ja.
Dan ben ik toch benieuwd, hè, werkende voor een zaal. Verschilt dat nou heel erg? Want je zou denken dat alle zalen, alle theaters, alle mensen die hier werken, in al deze bedrijven door Nederland, daar evenveel hun best voor doen.
Het verschilt enorm.
Ja, echt waar?
Enorm. Weet je nog die zaal waar dat latje miste van de piano? Daar kon ik ook niemand bellen om daar iets over te vragen. Dat was ook zo'n zaal die helemaal leeg stond. Nee, Kenne, het verschilt echt enorm.
Is dan het cliché de kleine steden, de kleine zalen?
Nee,
dat maakt helemaal
sterker
niet
nog, juist vaak kleine zalen met heel veel zorg en heel veel. Het is vaak de wat kleinere zaal als er een bestuur achter zit, ook van de kleine series in een kerkje. En als daar een liefdevol bestuur zit die jou inderdaad welkom heeft.
Vrijwilligers allemaal.
Ja, en dat, ik bedoel, het gaat niet om het broodje, maar er is iets, weet je wel, want soms ben je zelf vergeten je banaan mee te nemen of wat dan ook. En het is er en dan hoef je niet meer over na te denken. En de liefde die je dan voelt gewoon voor de ontvangst. Ik ga er beter van spelen, ik kan niet anders zeggen. Maar er zijn grote verschillen, Abdel, je zegt het ook al, in dit geheel. Ja.
Ja, toch even naar de poedelskern. Waarom gaan we naar die zaal? Wat is het dat we in die zaal meemaken, waardoor die band met de muziek wordt verstevigd? Wat is de magie van die zaal? Ik denk, voor mij is het zo, als je de essentie van muziek wilt ervaren, dan kan het alleen maar in een zaal.
Ja, en dat kan dan denk ik in elke zaal. Hè? Je kunt ook in een huiskamer de essentie van muziek meemaken. Maar
Wat ik mooi vind van een zaal is dat het zo'n grote zaal, die muziek is ook heel intiem. Ja. Maar dat die in die grote zaal wordt gespeeld, wordt die universeel.
Ja.
Allemaal het gevoel dat die zaal wordt die huiskamer.
Ja, wat voor mij het meeste. Wat ik bijvoorbeeld tijdens de lockdowns in coronatijd het allermeest gemist heb, is dat het voor je neus gebeurt. Ja. Of het nou een orkest is, of een koor, of een solopianist, of wat dan ook. Ja. Het gebeurt in het moment. En dat heeft een opname, hoe mooi ook, heeft dat niet. En daarnaast, dan kom ik toch terug op wat ik eerder zei, je beleeft het met andere mensen. En als je alleen zit, dan kun je het niet delen. En je weet gewoon, een tijdje geleden zat ik in het Concertgebouw, Rotterdam's Viool speelde Mahler 2. Grote symfonie, groot koor, prachtig slot. Ik was tot tranen toe geroerd. Drie stoelen naast mij zat Ramon van Engelenhoven, ook Nederlandse pianist. Net zo te janken als ik. Dus iedereen stond op, wij bleven nog even zitten. En ik keek hem aan, we kennen elkaar, hij heeft wel eens gespeeld. En ik zei, Jezus Ramon, dat was wel even. En hij zei, ja, veegde een traan weg. Ja, ik moet hier even voorbij komen. En toen moesten we allebei een beetje lachen, omdat we zo bijna pathetisch zaten te doen. Maar dat is het gevoel.
Kenne maakt nu wel een prachtig bruggetje naar de volgende aflevering.
Oh,
hè?
Wat goed.
Want onze volgende en laatste aflevering gaat over het publiek. die heeft ook wat te brengen. En Kenny, je hebt het al een paar keer aangehaald. Het, voor een publiek is het een ontmoeting. En wij gaan in de volgende podcast uitvogelen wat... Inderdaad, wat denkt het publiek? Wie is het publiek? Weet je, 1450 mensen. We gaan ze één voor één uitpluizen.
En of je net zo makkelijk speelt voor een publiek van twee. Of wanneer er echt helemaal niemand komt.
Ja, interessant. Ben ik benieuwd naar.
kom langs.
Dat er niemand kwam.
Ja, precies. En wij gaan natuurlijk voor de volgende podcast dus een afgeladen publiekshoeveelheid realiseren. rest mij eigenlijk... Kenne, om jou heel erg te bedanken voor je aanwezigheid.
Dank.
Ik bedank ook de vereniging en de productie dat we hier mochten zitten. Ik bedank jullie, het publiek, Abdelkader. Ik bedank jou. En ik speel toch altijd wat op het eind. Ja. Maar weet je wat ik heel graag nu zou willen doen? Want jij zei net iets over opname, hè, Kenne. Ik heb in deze zaal 3 dagen lang in mijn eentje mogen zitten. Een paar jaar geleden heb ik hier een cd-opname gemaakt. En dat was midden in de zomer. En ik kan je niet vertellen wat een bijzondere ervaring dat was. Want als je een hele dag, 9 tot 11 uur per dag... Met de vleugel in een lege zaal zit... dan kom je echt tot de essentie van elk geluidje. En je had het in zindering, weet je, de luchtkwaliteit, alles komt tot je. Want je bent in een superfocus. Er is geen publiek. Je speelt op een gegeven moment voor jezelf. En er was zo'n moment dat ik ook zat en ik speelde Debussy. En daar zat totale stilte. En opeens hoorde ik 1 kraakje. Gewoon een mini kraakje. En dan kom je weer terug tot ook de essentie van dit Art Deco gebouw waarin heel veel houten elementen zitten. Maar wat bleek, de toiletdeur bij de kleine zaal aan de andere kant van het gebouw was open en dicht gegaan. En dat windvlaagje, dat was helemaal naar mij op het podium hier gekomen, doordat dus iets anders ook kraakte. Ik kon niet helemaal herleiden, maar de akoestiek is er zo mooi dat elk kraakje dus ook mooi hoort. Het enige was, ik moest opnieuw beginnen. Maar ik zou graag willen afsluiten met een werk dat ik hier heb opgenomen als een soort liefdesbetuiging. Want dit was een fantastische 3 dagen. En deze zaal, ik heb het nog niet gezegd, maar het is qua akoestiek echt een van de allermooiste zalen waar ik ooit heb gespeeld.
Wat ga je spelen?
Oh, dit is Rachmaninov. Het is een kort werk. Het is eigenlijk een lied. Een lied dat voor zang en piano is. Maar Rachmaninov heeft het zelf bewerkt voor piano solo. Het heet De Seringenboom. En in essentie is de tekst zo, komt het tot de pointe dat je de ware liefde alleen onder een bloeiende seringenboom ervaart.
Taste the Music, de podcast, wordt mede mogelijk gemaakt door onze key friends. Wil je ook aan de podcast bijdragen en aan onze andere projecten zoals de Piano Biennale? Word dan ook donateur op keystomusic.nl/steun.